Ons leven, gemeente van de Heer Jezus Christus, is vol van allerlei ontmoetingen. Het hangt een heel beetje af van de plaats die wij in het leven innemen, wat voor soort mensen wij ontmoeten. Er zijn mensen die je voortdurend weer ontmoet. Er zijn mensen die je af en toe eens ontmoet. Soms ontmoet je iemand één keer in je leven en toch, het kwam even tot een echte ontmoeting, zodat je die ontmoeting nooit weer vergeet. Zo is ook het leven van de Heer Jezus vol geweest. Maar die liepen niet allemaal even goed af. Een groot verschil tussen de ontmoetingen die wij kennen en de ontmoetingen die Jezus had, de gesprekken die hij had, is dat als wij anderen ontmoeten, wij twee mensen zijn of meerdere, maar allemaal mensenkinderen. Maar Jezus was niet ook een mensenkind. Hij was de heilige, de rechtvaardige. Van God gekomen. In de tijd vanuit de eeuwigheid gekomen. Een mens van vlees en bloed, maar helemaal toebehoord aan God, hem dienend en liefhebbend, dag en nacht. En dan ging hij zijn weg door deze wereld heen, die vol van alle mogelijke vormen van kwaad is. Wat tot ons komt via de media. Dat zijn soms verschrikkelijke dingen. Met een geweldige omvang op. Maar het is nog maar een puntje van de ijsberg. Deze wereld is zo verschrikkelijk kwaad. En wij mensen, wij stuk voor stuk zijn zo verkeerd in de ogen van de heilige God. Wat moet dat voor onze heiland geweest zijn? Om in deze wereld te leven en te ademen en zijn weg te gaan en mensen. Plotseling staat hij oog in oog met een groepje fariseeën en sadduceeën. Over vertelt Matthäus hier. En zij zijn met elkaar gekomen om hem te verzoeken. Dat wil zeggen om hem erin te laten lopen. Om te bewerken dat hij zichzelf ziet u in een situatie brengt waar hij niet meer uit kan komen. Zodat hij zich vastpraat. Ze willen een teken van de hemel. En dan? Ja, dat is er niet bij. Nee, ze laten het achter, ze willen het niet zien. Maar ze suggereren met die wens, dat verzoek. Wanneer u zulk een teken van de hemel zou geven, dan zullen wij nu geloven. Dan zullen wij geloven dat u de Messias bent. Dat u van God gekomen bent. Dat zeggen ze niet, maar dat suggereren ze wel. Maar hun bedoeling is volstrekt onzuiver. Volstrekt onzuiver. Want ze willen niet geloven. Ze willen zichzelf handhaven. Een mens komt door zulk een teken niet tot geloof. Jezus heeft al zoveel tekenen gedaan. Het is voor hem niet voldoende. Hij heeft ooit de ogen van een blind geborene geopend. Een verlamde opgericht en doen lopen. Doofstommen doen horen en spreken. Wie is zo vol goedheid en erbarming als Jezus? Ze sluiten de ogen daarvoor. Ze willen hem niet zien zoals hij is. Zitten stijf vast in het ongeloof. En in de zelfhandhaving. Een teken van de hemel. Zij lijken op die vele mensen vandaag de dag. Die aan de rand van de kerk, buiten de kerk, vragen. Bewijs nu eens dat God bestaat. Als u dat kunt bewijzen, dan zal ik geloven. Er was in Rotterdam destijds een mevrouw. die mijn voorganger de kleermaker opbelde en zei, wil u gauw komen, want mijn zoon zegt dat hij alleen wil geloven als u kunt bewijzen dat God er is. Nou, maar zo gaat het niet natuurlijk. Bewijzen dat God er is. Wie kan dat? De dogmatiek, de apologetiek, kent inderdaad Gods bewijzen. Maar ik vraag me af of er ooit iemand is geweest die daardoor overtuigd is geworden, tenzij die in beginsel al overtuigd was. De godsbewijzen kunnen tot versterking dienen. Wanneer wij gelovig zijn, hebben wij die bewijs niet nodig, maar ze bevestigen ons het geloof in de drie enige God. Maar het doet bewijzen, het vele bewijzen, aantonen dat God is. Daardoor komt niemand tot geloof. Eerst is het geloof. En dan ga je de tekenen zien. In de tijd van de Heer Jezus. Eerst is er het geloof in onze tijd. De overgave van de Heer. Het leven met Hem. In afhankelijkheid en open. En dan ga je zien hoe er allerlei tekenen zijn die God heeft geschonken in de natuur en in de geschiedenis. Misschien ook wel in de geschiedenis van het eigen leven. Dat Hij er is en dat Hij de leiding heeft. Want door het geloof ga je anders zien. Door het geloof ga je anders staan in dit leven. Maar wanneer je ongelovig bent, dan kom je niet tot geloof door de meest wonderbaarlijke tekenen. En Jezus wendt zich dan ook naar korte woorden van hen af. En hij noemt alleen het teken van Jona. Jona die als dood was, niet dood, maar als het ware dood in de vis. De derde dagen, door de vis uitgespuwd, leefde hij. Stond hij als het ware op. Wekte God hem tot nieuw leven. Je werkt het teken niet uit. Je hebt het nog wel genoemd. Zo zal het de Zoon des Mensen gaan. En hij wendt zich van dat groepje fariseeën en sadduceeën af. Ik weet niet of zij het verstaan hebben. Ik weet niet zeker of u iets van dat dramatische staat, lieve gemeente. Als er zo staat dat Jezus hen verliet en wegging. Hen verlatende ging hij weg. Hij keerde hun de rug toe. Met zulke ongelovige leidslieden wilde hij niet langer van doen hebben. Zijn geduld was voor dit moment op. Hij verliet hen. Hij wilde niet meer met hen spreken. Hij wilde hun vragen niet aanhoren. En hij wilde al helemaal niet op hun verzoek om hem erin te laten lopen, ingaan en daaraan voldoen. En dan is hij weer in de kring van zijn leerlingen. Of ze er allemaal waren, dat weet ik niet. Laat hem maar aannemen dat ze alle 12 aanwezig waren. Dat doet er ook verder niet. Jezus denkt nog na over die ontmoeting. En dan zegt hij, wacht u, van de zuurdesem van de fariseeën en sadduceeën. Hij bindt het hun op het hart. Zie toe, wacht u. Let op, neem u in acht. Laat de zuurdesem van fariseeën en sadduceeën u niet aantasten. Je wordt erdoor bedorven. Je gaat aan te gronden. En dan brengen de discipelen dit in verband met het gegeven dat zij vergeten hebben broden mee te nemen. Daar hebben ze kennelijk ook wat zorg over. Hoe moet dat nu? Het zal zover komen dat zij soms broden moeten kopen van heidenen, de overkant van meer van Galilea. Wil Jezus dat niet? Is er een verband? Dan moet Jezus hen bestraffen. Omdat ze helemaal niet zijn woorden hebben verstaan. En omdat zij er nog helemaal niet van doordrongen zijn. Dat zij geen zorg hoeven te hebben. Vanwege het ontbreken van het brood. Was er niet onlangs brood in overvloed voor duizenden? Zouden we dan nu honger moeten lijden? Nee, het gaat over de zuurdesem, niet in het brood dat fariseeën en sadduceeën eten, maar het gaat over de leer van de fariseeën en sadduceeën. Zuurdesem. Voor ons een minder toegankelijk beeld dan voor de discipelen. Maar in die tijd kon dat allemaal heel makkelijk verstaan. Je had niet zo heel veel baks, want de huismoeder bakte zelf het brood in de regel. Dat deed zij zo dat zij in de schaal met meel, zodat dat bezig was te kneden, een brokje van het meel van gisteren nam en dat inbracht in die schaal met nieuw meel. Dat kleine brokje kneden ze doorheen. Dan liet het een tijd staan en dat werkte als gist. Het kleine brokje door het heel de inhoud van die schaal. Ook heel die voorraad van meel. Als dat een aantal uren had laten staan, dan ging ze broden bakken. Zuurdesem. Meermalen in de schrift, maar niet altijd, een beeld van het doortrekken van bederf. Het is uiteindelijk iets dat wijst op bederf. Toen Israël Egypte verliet, had het in de nacht ongezuurde broden gegeten. Het gist, de zuurdesem bleef achter. Er was een nieuw begin. Zoals Israël met Pasen nog altijd ongezuurde broden eet. Want zo, zonder gist, zonder zuurdesem. Jezus waarschuwt zijn leerlingen. Dat zij er zullen opletten dat de zuurdesem van fariseeën en sadduceeën hen niet zal aantasten. Ze zullen erdoor bedorven worden. Want de discipelen zijn met hun meester niet in een afgesloten ruimte, helemaal veilig en geïsoleerd van de buitenwereld. Zij zijn mensen als u en ik, ze hebben hun contacten, hun relaties, hun gesprekken, hun ontmoetingen. En daarin kunnen zij gemakkelijk worden aangetast door de zuurdesem, fariseeën en sadduceeën. Zoals wij mensen hier in de kerk ook allerlei contacten houden. In de buurt, in de familie, op kerk, hoe dan ook. En tot ontmoetingen komt, tot gesprekken die ons beïnvloeden. Dat was ook voor de discipelen in de tijd. En zij hadden nog geen last van de macht van de televisie, en van de radio, en van de pers. Dat is wel onbekend. Maar die beïnvloeding was er wel en die is voor ons nog veel heviger. Beïnvloeding van de verkeerde kant. Wat is dan het verkeerde aan fariseeën en sadduceeën? Jezus noemt ze hier in één adem. Op zichzelf is dat al verwonderlijk. Zoals het ook verwonderlijk is dat zij samen naar Jezus toegegaan zijn om hem te verzoeken. Om hem erin te laten lopen. Want onderling stonden ze op gespannen voet. Het waren twee stromingen. Twee richtingen. Twee partijen. Die met elkaar helemaal niet overweg konden. We lezen het ook maar een heel enkele keer dat ze samen optrokken. Met elkaar, althans een delegatie van hen, is met elkaar naar Johannes de Doper gegaan. En dat wilde nogal wat zeggen wanneer die hoge heren Jeruzalem verlieten. En dan gingen kijken aan de Jordaan wat daar gebeurde. Maar zo opzienbarend. Ze vonden het ook zo gevaarlijk. Dat ze zelf polshoogte gingen nemen. En nu zijn ze samen naar Galilea gekomen. Ze maken zich zorgen over de ontwikkelingen in dat gebied. Die ontwikkelingen die van Jezus uitgaan. En samen zullen zij in de Hoge Raad, het Sanhedrin straks, het vonnis vellen dat Jezus moet gekruisigd worden. In hun verzet tegen Johannes de Doper, in hun verzet tegen de Heer Jezus, trekken ze één lijn. Net zoals Herodes en Pilatus op die dag tegenover de Heer Jezus bevriend zijn geraakt. Zij die in vijandschap leven, kunnen zich heel makkelijk vinden als het gaat tegenover de Heer Jezus, tegenover de Heer God, tegenover de kerk en de gelovigen. Ik las een heel aardig beeld bij John Trapp, een Engels theoloog in de 17e eeuw. Die zegt, zoals honden met elkaar vreselijk kunnen vechten, maar ineens dat vechten staken als ze een haas zien lopen en elkaar achter die haas aan gaan om die te vangen. Zo gaat het ook hier met Farizeeën en Sadduceeën. Ik vond het een aardig. En zo gaat het ook in deze wereld nog altijd toe. Wanneer men zich keert tegen de gelovigen. Van een tegenstelling en gemak overbrugt en vergeten. Samen één tegen Jezus. Tegen zijn kerk. Tegen Gods kinderen. Jezus noemt ze dan ook in één adem hier. Maar ze vormen beide op zich een bedreiging. Wat leren de Farizeeën nu eigenlijk? Je moet dus niet gelijk huichelaars als de Heer Jezus dat heeft gedaan, geveinsden, huichelaars genoemd, dan was dat niet omdat zij heel klaarblijkelijk de zaak bedotten en de mensen bij de neus namen, maar dan was dat omdat zij het wel eerlijk meenden, maar zonder zelfkennis en zonder de ware kennis van God. En daardoor hadden zij geen erg in de grove fouten die ze maakten, de zonden die ze bedreven, dat ze meenden dat ze zo goed deden. Waarin, kort gezegd, wilden de wet van Mozes stipt naleven. En omdat die wet van Mozes 1000 jaar eerder gegeven was, dachten zij over na via de leraars hoe die in die nieuwe culturele situatie moest worden toegepast. In het orthodoxe jodendom van deze tijd is niet anders dan het Farizeese jodendom. Zij meenden zichzelf voor God aangenaam te moeten maken, acceptabel te moeten maken. Het was eigenlijk een soort zelfverlossingsreligie geworden, zoals alle godsdiensten zijn, uitzonderlijk het christelijk geloof. Een boeddhist wil op zijn wijze zichzelf verlossen. Een moslim, evenzo. Dat gaat ook van andere godsdiensten. Moet dat doen. Soms worden de grootste offers gevraagd van de mens. Die je brengen moet om met de godenwereld in het reine te komen. Of met die ene God in het reine te komen. Zo wilden de Farizeeën door stipt naleven van het des Heren zichzelf de zaligheid zien bewerken. Ze konden moeilijk verdragen dat hier er één was die heel die bouw van eigen gerechtigheden, eigen goede daden, omverwierp. Dat zegt Jezus. Dat doet hij nog. Het blijft van al die dingen die hij zelf doet om voor de Heer wat te zijn, stoot hij omver. Hij wil een arm en een ellendig volk. Arm, dat is dat je niets anders hebt dan vuile handen, lege vuile handen, die opheft tot hem, om zijn genade te ontvangen. Wat wilden de Sadduceeën? Wellicht heette ze een priester ooit Zadok geheten. Een partij in Jezus' dagen die vooral gevonden werd onder de leidinggevenden in Israël. De priesteradel behoorde daar bijna geheel toe. De Sadduceeën hadden de leiding in de tempel. Maar ze waren eigenlijk libertijnen. Een soort liberalen. Zij leefden vooral van de ontkenning. Ze ontkenden dat er geesten, ook engelen zijn. Zij ontkenden een voorbestaan na dit leven. Geen gericht, al helemaal geen opstand. Zij leefden eigenlijk als vrijdenkers. En zo gingen zij hun weg, verrichten de ambtelijke dienst in de tempel. Wacht u voor hun zuurdissen. Kijk uit dat u niet door hen wordt besmet en aangetast, zodat uw denken door hen wordt beïnvloed. Als de Heer Jezus dan toelicht dat hij het over broden heeft, maar over de leer van Farizeeën en Sadduceeën, dat wil niet zeggen een afgesloten systeem, maar dan wil het veel meer zeggen, de wijze waarop wij denken en handelen. Het zijn als het ware de begrippen van waaruit ze leven. Neem u in acht, dat u, mijn leerlingen, niet door hen wordt besmet. Want in het ene geval, als zij op de Farizeese lijn zouden geraken, dan zou dat betekenen dat zij de verzoening door het offer dat de Heer Jezus zou gaan brengen, zouden verwerpen en zichzelf zouden gaan rein maken, acceptabel voor God. En levend volgens het patroon van de Sadduceeën, zouden ze eigenlijk niets overhouden dan alleen om daarvan te genieten, want dood zou toch maar dood zijn. Was die waarschuwing van Jezus reëel? Ja, want hij weet hoe zwak wij mensen zijn. Hij wist het van zijn discipelen, hij weet het van ons. O, zo gemakkelijk kunnen wij onder de bekoring van iemand of van een bepaalde denkrichting komen. Invloed van iemand die ons de verkeerde kant laat uitgaan. In vriendschap. In verkering. In een huwelijk. Daarom is menig ouder ook bezorgd over de relaties die kinderen krijgen. Zullen zij blijven bij de genade die hun is toegezegd in de heilige doop? Zullen zij met lege handen tot de God van hun doop komen, om het hun voor hen te vragen: Heer, wil u mijn vader zijn? Heer Jezus, wil u mijn verlosser zijn? Wil uw heilige geest ook in mij wonen, omdat ik Christus mag toebehoren en kind van God mag zijn en ik mag geloven? Wat zijn nu voor ons, als we de lijnen door willen trekken van dit woord van Heer Jezus, de gevaren van Farizeeën en Sadduceeën? Natuurlijk niet regelrecht, Sadduceeën zijn op die wijze niet meer. zijn met de verwoesting van de tempel tegelijk aan een eind gekomen. Ze waren niet bestand tegen hun leven in de verstrooiing en in de ballingschap. De leer van de Farizeeën overleeft. Maar het gevaar dat wij van christen jood zullen worden is niet zo heel groot, hoewel het voorkomt. Maar op een andere wijze, overgezet onze tijd, zijn die gevaren wel terdege. Dat wij als christelijke gemeente, of dat wij als lid van haar, op een verkeerd spoor komen. Ik wil u, op grond van deze woorden van de Heer Jezus, een paar voorbeelden noemen. En ik hoop dat u ze meeneemt en dat u het voor uzelf ook verder uitwerkt. Wanneer het om de Farizeeën gaat, dan zijn we eigenlijk binnen de kerk. Dan denk ik aan het verschrikkelijk oppervlakkige leven van velen die de naam Christen dragen. Zo oppervlakkig. Zo gemakkelijk. Zo vanzelfsprekend. Zo gemakkelijk de hand lichten met het gebed en met de Bijbel lezen. Zo gemakkelijk de hand lichten met de kerkgang. Het hoeft toch niet allemaal zo zwaar te zijn. Je hoeft toch niet 2 keer naar de kerk. Je kunt op zondag toch best eens een keer met vakantie gaan. En als het niet uitkomt, sla de kerk dan op een andere manier gewoon over. Oppervlakkigheid. Hoeveel zijn al in die netten beland? En zijn op den duur alles kwijtgeraakt. Dat is ook het gevaar van leidelijkheid. Er zijn kringen in de christelijke Nederland. En ik ben er dikwijls op gestuurd in mijn werk. Die puur leidelijk zijn. Die altijd leven bij zo'n uitspraak als het zal je maar gericht moeten worden. En dominee, er zal wat gekend moeten worden. En er zal wat gebeuren. En zo leven leidelijk. Niet verwachtend, maar afwachtend. En ondertussen gaat men toch rustig de eigen gang in de regel. Waarom de leidelijkheid? Het niet verstaan van de oproep. Het niet verstaan van en werkzaam zijn met de belofte van de Heer. Aan de andere kant is het gevaar van het activisme. Een groot deel van het kerkelijk leven gaat op in activisme. Alle mogelijke dingen ondernemen. En niet meer toekomen aan datgene waar het echt om gaat. Gesprek met God. In afhankelijkheid en ook. En van onze kerk hebben we op dit moment helemaal eigenlijk geen leiding te verwachten. Het gaat er zo chaotisch toe. Je hoort en je leest de wonderlijkste dingen die in de kerk gebeuren. Maar men is zo druk samen op weg. Alle aandacht wordt daarvoor gevraagd. In de meerdere vergaderingen en synoden. En dan denkt men als het straks gerealiseerd is dat men wat gewonnen heeft. Wat zal men teleurgesteld en bedrogen uitkomen? Maar men is ook gewaarschuwd. Activisme. De weggaan van geloof en toewijding, navolging van de Heer Christus. Het leven uit zijn genade. Het werpen al onze kommernis op hem. Het leven ook in soberheid. Zal al die verschrikkelijke luxe en weelde, of een heel matig gebruik daarvan, dat zij aanbevolen. Dan zijn we nog wat binnen de kerk, als het gaat over oppervlakkigheid en over leidelijkheid en over activisme. Als we buiten de kerk zijn, gemeente, wat voor cultuur leven wij langzamerhand? En dat niet alleen omdat het een multiculturele samenleving is waar wij in beland. Eerst door hemel geprezen. En nu komen er toch allerlei vragen over. Ik ben er zo gelukkig mee. Maar af daarvan. Dat is een verschrikkelijk veel afval van het geloof. Verlating van de kerk. Hoeveel kerkgebouwen zijn alleen al in Rotterdam gesloopt in de loop van de laatste, zeg maar, 25 jaar? Niet meer nodig. Ze hebben er geen behoefte meer aan. Het gevaar van de afval. Het gevaar van het libertijns leven. Wanneer we de parallele plaats opslaan in het evangelie naar Marcus, dat hij tegen Jezus niet Sadduceeën heeft genoemd, maar Herodes. Hij heeft ze misschien alle drie wel genoemd, alleen zijn ze niet door de beide eerste alle drie weergegeven. Herodes. Je zou kunnen zeggen, als halve Jood, een soort super Sadduceeën. Hij leed louter voor het genot. Eigenlijk, als een atheïst, hij ontkende niet dat hij bestaat, maar hij rekende gewoon niet met hem. Rekenen wij in alle dingen met hem? Hoe ziet het begin van onze dag eruit? Hoe ziet het besluit van onze dag eruit? Waar is ons hart mee bezig? Sadduceeën, leven voor luxe en weelde, en als die niet direct zijn, een leven zonder de betrokkenheid op de Here, zonder het besef, wij zijn niet voorbijgangers. Wij moeten ons leven aan hem teruggeven. We moeten het verantwoorden. En dat kunnen we nooit zonder dat we in het leven geborgen werden in zijn genade. Leven Sadduceeën, vrij vertaald naar onstuur, betekent vrijheid, blijheid. Leven zoals je dat zelf wilt invullen. Waarbij het geld een verschrikkelijke macht is. Een verschrikkelijke afgod. Waarbij het genieten een verschrikkelijke macht is. En allerlei seks, ook in allerlei aberraties. Vreselijke machten. Het niet dienen van de levende God, maar van de afgoden. Nu staat u ook waarom we uit Jozua hebben gelezen. Dat de grote zorg van Jozua, dat na zijn dood het volk de Here de rug toe zou keren. En dat het verbond zou beschadigen door het gaan dienen van de andere goden, de goden van dat land Canaan. Het zich laten aantasten door de zuurdesem van de Canaanitische volken voor zover die overgebleven waren. Het is de zorg van Paulus die heeft onder gemeente Korinthe. Dat men zich daar niet laat bederven door de zuurdesem van die Korinthische cultuur met haar vele afgoden en haar vele verschrikkelijke en zondige levenspraktijken. Zou dat onze zorg niet dienen te zijn? Dat wij blijven bij het woord? Is dat het gebed niet van ouders en van grootouders, voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen? Dat ze blijven bij het woord. Dat zij en dat wij met elkaar mensen mogen zijn die steeds weer denken aan onze doop. Hoe de Heer toen al tot ons is gekomen. Voordat wij hem aan konden roepen. Voordat wij zijn naam konden noemen, noemde hij onze naam. Heeft hij gezegd, ik wil je vader zijn. Ik wil je zonden afwassen. Daartoe ben ik gestorven op Golgotha. De Heilige Geest heeft beloofd, ik wil in jouw hart mijn intrek nemen. Dat hart dat weerspannig is en weerbarstig. Dat donker is, smoezelig en vuil. Ik wil daar wonen, om er de reinheid aan te brengen van de Heer Jezus. Om u te doen in zijn gerechtigheid. Tegenover de zuurdesem van Farizeeën en Sadduceeën staat de werking van de Heilige Geest die ons bindt aan de Heer Jezus. En die door hem ons bindt aan de Vader. Die maakt dat wij ons leven in afhankelijkheid van hem willen leiden. Met een vuur verlangen om tot een zegen te zijn. Een leesbare brief van de Heer Christus te zijn. Juist ook in onze tijd en in onze cultuur. Het is een smalle weg. De weg van de navolging. Maar, lieve gemeente, laat het dagelijks komen. tot het zoeken van de Heer. Met het gebed om bewaring. Bewaring voor alle vormen van kwaad. Opdat het tot een ontmoeting mag komen. Soms heel onverwacht. Doordat de Heer ons als het ware aanraakt. Door zijn woord en geest. En wij het in alle vertwijfelingen aanvechten. Weet hem ook. Hij is er. Een teken van de hemel begeer ik niet. Maar ik mag het op grond van zijn beloften vast en zeker weten. En gewaar worden in het hart. Hij is de levende. Hij heeft er over mij ontfermd. En hij geeft mij zijn gelijk. En hij doet mij delen. En zijn toekomst. Amen.